Goedenavond. Daarstraks hoorde ik iets leuks. Iemand die wil niet komen, tenzij dat hij toch gekomen is, ik weet niet wie het is. Die zou, nou, de volgende keer gaat het over de strijd tegen de antichrist. Dus dat is hetzelfde als vanavond, de strijd tegen de Satan. Ja, de strijd tegen de wereld en het vlees, komt allemaal op hetzelfde neer. Dus waarom zou je naar deze lezingen komen? Dat is nou de omgekeerde redenering. Je moet juist komen om te horen hoe de spreker dus blijkbaar vindt dat het niet hetzelfde is. En die dat gaat uitleggen. En dus dit is toch weer wat anders dan wat we de vorige avonden hadden. En wat anders dan we de volgende avonden hebben. Behalve bij de geestelijke wapenrusting. Daar komt dit thema wel weer terug. Want daar gaat het uitdrukkelijk in Efeziërs 6 om de strijd niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke overheden en machten in de lucht in de hemelse gewesten. Ik wil u ter inleiding een paar verzen lezen waar u nou misschien niet direct aan gedacht zou hebben. En wel uit Deuteronomium 25. De laatste drie verzen. Ik lees uit de NBG-vertaling Deuteronomium 25, vers 17. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. Zijn we eruit? Deuteronomium, het vijfde boek van de Bijbel, hoofdstuk 25. We hebben daar intussen al twee versen van gelezen en de derde blijft nog over, vers 19. Als dan de Heere uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land dat de Heere uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Om terug te komen wat ik voor de schriftlezing zei, er is natuurlijk inderdaad verband tussen al deze verschillende onderwerpen. Dat heb ik de eerste avond al aangegeven. En ik neem er even twee heel bijzonder uit. Nummer 2 en nummer 4, dat is vanavond. Nummer 2 bedoel ik. Ja, inderdaad, en nummer 4. De strijd tegen het zondige vlees en de strijd tegen de Satan. Je zou inderdaad kunnen zeggen, die andere, de strijd tegen de wereld, dat is een variant van die twee samen. En de strijd tegen de antichrist heeft daar natuurlijk ook mee te maken. De antichrist, zullen we de volgende keer horen, is de valse profeet die eruit ziet als het lam, maar die spreekt als de draak. Dus natuurlijk heeft de Satan daar ook weer mee te maken. Maar die twee zijn heel centraal. De strijd tegen het vlees en de strijd tegen Satan. Want de ene van die twee zit binnen in ons. En de andere twee, de tweede zit buiten ons. Dat is een heel verschil. Als een stad belegerd wordt, dan is de belegeraar de macht die om de stad heen ligt. En zolang de stad niet ingenomen is, bevindt hij zich buiten de stad. Maar in zo'n stad, dat is maar al te vaak in de geschiedenis gebeurd, heb je soms, wat men wel eens noemt, ik weet niet waarom, een vijfde kolonne. Dat zijn degenen die in de stad zitten, maar die eigenlijk heulen met de vijand. Meestal vertellen ze dat natuurlijk niet. Maar ze kunnen de mensen in die stad het knap lastig maken. Want doordat zij aan de kant van de vijand staan, helpen zij de vijand. Dat kunnen ze doen door 's nachts een poortje open te zetten, dat is meermalen gebeurd. En dan komt de vijand daar naar binnen en voordat iedereen het in de gaten heeft, als morgens wakker wordt, dan is de stad al bijna ingenomen. Dat is een macht buiten de stad en een macht in de stad. En de goedwillende bewoners in die stad hebben ook een dubbele vijand. Die vijand buiten hen, die kunnen ze op kouste voeten horen aankomen. Of op klompen, beter gezegd, in dit geval met de beeldspraak die ik bedoel. Die andere vijand binnenin, die is onzichtbaar, die is veel gevaarlijker. Ik verwarde mijzelf in mijn beeldspraak en dat komt doordat de Satan ook op verschillende manieren ons aanvalt. In het beeld van die belegering, ja, dan zie je hem uit de verte aankomen, je weet uitdrukkelijk dat hij aanwezig is, je sluit de stadspoorten, hij slaat beleg om de stad, richt belegeringstorens op, enzovoort, enzovoort. Maar bij de duivel is dat maar een beetje ingewikkelder. Beelden gaan niet altijd helemaal op. We lezen dat Paulus schrijft aan de Corinthiërs over de duivel, die komt als een engel des lichts. Nou, ik weet niet hoe vaak u een engel in uw leven gezien hebt, maar een lichtende engel, daar ben je diep van onder de indruk. Dan denk ik niet dat je zo gauw de tekst van Paulus paraat hebt, dat het wel eens de Satan kon zijn. Dat is precies ook de bedoeling van de duivel. Hij komt heel positief op ons over. En je moet goed weten wie jij bent en wat Gods woord zegt en wie de Heer Jezus is, om te ontdekken dat dat wel degelijk de duivel is. Andere keren komt de duivel als een brullende leeuw. 1 Petrus 5 vers 8. Nou, dat is heel wat anders. Die hoor je uit de verte aankomen. Van de week was er iemand die tegen mij zei, hij was heel erg bang voor leeuwen. Dat zegt heel serieus wat ik nu vertel. En hij wilde dus op vakantie gaan naar een land waar geen leeuwen waren. Ik zei, nou blijf gewoon hier. Alle leeuwen zitten hier achter slot en grendel. Hij wou naar Zuid-Afrika. Ik zeg, nou daar zitten ook alle leeuwen echt achter slot en grendel. Maar die angst zit allemaal wel diep in ons. Niet waar, want zo'n leeuw, ja, die heeft een peulenscheetje aan ons. Als je die ziet aankomen, word je vervuld van angst. Maar als je de engel des lichts ziet aankomen, dan heb je dat niet zo gauw door. En dat is een beetje de situatie met Amalek. U weet, al die dingen die in het Oude Testament Israël zijn overkomen, daarvan zegt 1 Korinthe 10 dat ze hun overkomen zijn, de Israëlieten, als voorbeelden voor ons op wie de einden der eeuwen zijn neergedaan. Met andere woorden, eigenlijk geeft Paulus aan, zijn ze ten diepste voor ons geschreven, ook voor Israël, maar God dacht daarbij ook al aan ons. En in Romeinen 15 zegt Paulus hetzelfde in andere bewoordingen. En dat betekent dus dat je bij dat soort geschiedenissen altijd naar een diepere zin moet zoeken. Nou weet ik niet of u zich nog herinnert, als u hier de eerste avond was, hoe ik toen gezegd heb, je hebt vier soorten strijd. Dat is niet de vier soorten die hier in de indeling staan van deze avonden. Maar ik heb gezegd, in de eerste plaats heb je een offensieve strijd of een defensieve strijd. Offensief betekent, jij valt aan. Jij neemt het initiatief. Defensief betekent, je wordt aangevallen. Je moet je verweren of je het nou wil of niet. Jij kiest ook niet het tijdstip van de strijd, dat doet de vijand. En als hij aanvalt, moet je klaarstaan. Bij een offensieve strijd neem jij het initiatief. Jij bepaalt de tijd. Vervolgens kun je ook nog weer eens onderscheiden wat Israël overkwam in de woestijn, toen ze op weg waren naar het beloofde land. En ten tweede wat hun in het beloofde land overkwam. Nou, als ik een schoolbord had, dan kon ik dan vier kwadranten tekenen. En dan zette ik daarboven offensieve strijd of defensieve strijd. En op de zijkant zette ik dan het land of de woestijn. Nou, dan krijg je precies vier vakjes. Mijn vraag zou natuurlijk zijn, als ik nu voor een schoolklas stond, in welk vakje moeten we nu Amalek zetten? Het verhaal vinden we natuurlijk in Exodus 17. Ik zal u direct vertellen waarom ik uit Deuteronomium 25 heb gelezen. Amalek hoort natuurlijk aan de kant van de defensieve strijd. Amalek valt aan en of je het nou leuk vindt of niet, je moet je verdedigen. En het is ook heel duidelijk dat we hier met de woestijnreis te maken hebben. Het is nog niet het beloofde land. Dit is, de woestijnreis spreekt van onze dagelijkse wandel. Op weg naar het Koninkrijk Gods hebben we te maken met alle gevaren van de woestijn, met de slangen en schorpioenen, zoals Mozes later zegt in Deuteronomium. We hebben te maken met die Amalekieten die je aanvallen. En Dat zijn allemaal dingen die horen bij het christenleven. Dat is heel anders straks met de offensieve strijd in het beloofde land. Dat komt nog wel. Maar dit zijn de dingen die als je naar het beloofde land wilt en je moet reizen door de woestijn, dan moet je erop rekenen dat je het niet makkelijk zult krijgen. Je zult af en toe honger hebben, je zult dorst hebben. En dan voorziet God daar wel weer in, maar dan moet je dan maar weer geloven, dan moet je dan maar op vertrouwen dat hij het allemaal in orde maakt. En ineens, zonder dat je er erg in hebt, word je aangevallen. Die Amalekieten, dat is een listig volkje. Vaneens van tussen de rotsen uit, daar zijn ze. Met opgeheven wapens. En onmiddellijk moet je je verweren. En weet je waarom ik nou Deuteronomium 25 heb gelezen? Daar vinden we iets dat in Exodus 17 niet wordt vermeld. Er staat in vers 18 hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. Ze waren moe, ze waren uitgeput. En dan gaat hij ook nog eens aanvallen aan de achterkant. Je kunt je voorstellen, vooraan lopen de strijders, nog niet helemaal zo precies, maar in elk geval lopen daar verkenners die goed uitkijken waar ze heen gaan. Maar die achterhoede, daar vind je de zwakken, de mensen die niet zo goed kunnen meekomen. En dat is nou zo typisch voor de duivel. Hij valt ons aan terwijl wij op zijn zwakste zijn. En hij valt ons daar aan waar wij het meest kwetsbaar zijn. Daarom worden we ook in het algemeen eerder op een maandagochtend aangevallen dan op een zondagochtend. Want dan zijn we natuurlijk in een verheven stemming, we gaan naar de samenkomst, we zijn er geestelijk op voorbereid. Maar maandagochtend moet je weer naar school of naar je werk. Daar heb je niet zoveel zin in misschien dat nou gewoon de werkweek weer begint. En al die dingen komen op je af. Dan ben je niet in zo'n verheven stemming. Nou, dat is maar één voorbeeld. We hebben allemaal van onszelf al onze zwakke kanten. En er zijn ook dingen waar we allemaal goed in zijn. Het hoort bij een gezonde geestelijke ontwikkeling dat elke gelovige een redelijke indruk heeft van wat hij goed kan en wat hij niet goed kan. Daar kun je wel eens in vergissen. Daarvoor heb je dan een vrouw gekregen om je daarop attent te maken. Als je daar, tenminste als je een verstandige vrouw hebt. Of misschien wel een verstandige man. Of anders verstandige broeders en zusters die je helpen om een realistische blik op jezelf te werpen. Dat valt namelijk niet mee. Het is soms makkelijker een ander te leren kennen dan jezelf. Maar in elk geval is het goed om te weten wat zijn je sterke punten en wat zijn je kwetsbare punten. Met andere woorden, als de duivel jou zou aanvallen, waar zou hij dat dan doen? Hoe zou hij dat dan doen? Stel je voor dat je van nature een driftige aard hebt. Je hebt zo die mensen, je hebt die mensen die volkomen gelijkmoedig zijn. Dat is niet omdat ze nou zo geestelijk zijn, maar dat is gewoon hun natuur, hun aard. Maar als je driftig bent, dan weet je zeker, de duivel zal proberen je in omstandigheden te brengen waar dat die drift gaat opspelen. Ik heb van mezelf bijvoorbeeld als zwakheid, dat wil ik hier openlijk neerleggen, een ongeduldige aard. Vraag maar aan mijn vrouw als u niet gelooft, maar u gelooft het waarschijnlijk zo wel. Een ongeduldige aard. Met andere woorden, als de duivel mij wil aanvallen, dan zorgt hij dat ik moet wachten. Dat ik even passief ben. Dat ik afhankelijk ben van anderen, wat die doen. Voordat ik weer verder kan. En dat irriteert. En dan heeft hij me te pakken. Weet u, eigenlijk was dat bij de Heer Jezus ook zo. De Heer Jezus had geen zonde. Maar hij kende wel zwakheid. Wij leren zelfs uit 2 Korinthe 13 vers 4 dat hij in zwakheid gekruisigd is. Neem nou maar de verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus is daardoor de Satan aangevallen. Hij zocht de Satan niet op, tenzij dat je zou zeggen dat hij extra naar de woestijn ging om daar geconfronteerd te worden met de Satan. Daar zit misschien ook wel wat in. Maar in elk geval, de duivel komt bij hem als hij 40 dagen niet gegeten is. Wat is dan je zwakke plek als je 40 dagen niet gegeten hebt? Honger. Jullie zijn er goed bij. Helemaal goed. Honger. En wat zegt hij? Je bent toch de Zoon van God? Je hebt de macht om stenen te veranderen in broden. Was dat zo? Ongetwijfeld. Waarom zeg je dan niet tegen die stenen, word broden en je hebt genoeg om je honger te stillen? Was dat een echte verzoeking? Ja en nee. Niet in die zin dat de Heer Jezus een zondige natuur had, waardoor hij aan de twijfel kon slaan, of waardoor hij in de verzoeking zou kunnen komen om daadwerkelijk te vallen. Dat geloof ik niet dat je dat kan zeggen. Maar het was wel een verzoeking in die zin dat hij A. honger had en B. in staat van stenen in brood te veranderen. Maar als hij dat gedaan had, zou dat een daad van onafhankelijkheid van jegens God zijn geweest. Dan zou dat zonde zijn geweest. Maar het zwakke punt was precies dat. Hij had honger. Dat staat ook. Na 40 dagen in de oude vertaling hongerde hem. Dat betekent hij had honger. Dat was een kwetsbare punt. De duivel valt u niet aan op uw sterke punt. Hij valt u aan daar waar u zwak en kwetsbaar bent. En zo zou je dat ook van die andere dingen kunnen zeggen. Want de Heer Jezus wilde zo graag door zijn volk aangenomen worden. Nou, wat zou er nou heerlijker zijn als hij van de tinnen van de tempel sprong en dan met een prachtige zachte landing tussen de mensenmassa's op het tempelplein zou neerdalen. En zou zeggen, ik ben de Messias. Wat een fantastisch idee van de duivel. Dit is het. Een geweldige show. Iedereen moet daarvan diep onder de indruk zijn. De mensen vallen zomaar aan je voeten. Het was zo kwetsbaar, het was zo goed, zo sterke verzoeking, dat de Heer Jezus, zouden wij zeggen, en althans als wij in zo'n situatie waren geweest, daar heel gevoelig voor zouden zijn geweest. Hij niet. Terwijl het toch een steengoed voorstel lijkt. Denk eens even na, heb u wel eens meegemaakt dat iemand u een steengoed voorstel deed? Althans, oppervlakkig gezien. Althans, als u bij uw eigen zondige vlees te raden ging. Terwijl er een andere stem in jou was, die zei, Bero, dat moet je helemaal niet doen. Het zou het stomste zijn wat je kon doen, want het zou dwars tegen God en zijn leiding ingaan. Maar menselijk bekeken was het een steengoed voorstel. En dat precies hetzelfde was toen hij hem alle koninkrijken van de wereld liet zien. En hij zei, je hoeft alleen maar voor mij neer te vallen. Want ze zijn bijgegeven, ik ben de overste van de wereld. Dat zegt de Heer Jezus drie keer zelf in de Johannesevangelie. De duivel is de overste van de wereld. Dus hij is de opperbaas. En als de Heer Jezus zich voor hem zou neerbuigen, dan zou de duivel hem dat allemaal toevertrouwen. Dat zou de makkelijkste manier zijn om koning te worden over de hele wereld. Want dat was precies waarvoor de Heer Jezus geboren was. Om koning te worden over de hele wereld. En hier wordt hem dat op een presenteerblaadje aangeboden. Dus ik zeg niet zozeer dat de Heer Jezus zwak was. Want dan zou hij de neiging hebben gehad om toe te geven. Maar vanuit de duivel bekeken waren het alle drie punten waar hij hem trof. Daar waar hij dacht dat de Heer Jezus op zijn zwakst zou zijn. In de Gethsemane is dat eigenlijk precies hetzelfde. Daar wordt hem die beker van het lijden voorgesteld. En er staat niet bij wie dat doet. Als uw theologie zegt dat was God die dat deed, ik vind het best. Als een andere theologie zegt dat was de duivel die het deed, ik vind het ook best. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de duivel erbij betrokken was. Na de verzoeking in de woestijn lezen we, de duivel week voor, van hem voor een tijd. Nou, als er een tijd was dat de duivel weer terugkwam, de Heer Jezus te verzoeken, dan was dat daar in Gethsemane. En de Heer Jezus is daar zeer bedroefd en beangst. Dat mag je toch wel zwak noemen. Zeer bedroefd en zeer angstig. Zijn zweet werd als grote druppels bloed. Hij was niet zozeer bang voor de pijn, de lichamelijke pijn. Als dat zo was, dan zouden heel wat martelaren die met een vrolijk opgeheven gezicht naar het schavot zijn gegaan of naar de brandstapel heel wat betere martelaren zijn geweest dan de Heer Jezus. Maar nee, de gedachte van God verlaten te worden, tot zonde gemaakt te worden. Er was nooit een mens in deze wereld die de zonde zo gehaat heeft als hij. En dan tot zonde gemaakt te worden, zoals 2 Korinthe 5 het uitdrukt. Alsof hij de oorsprong, de oorzaak van alle zondigheid was. En dan wordt die zondigheid in hem geoordeeld. Dat was het waar hij verschrikkelijk tegenop zag. Vandaar dat gebed, Vader, En die nu het wilt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Is er niet een andere methode? Er moet toch ergens een makkelijkere methode zijn. Maar niet zoals ik wil, zoals u wilt. Als dan bij de Heer Jezus zelf zulke zwakke punten aanwijsbaar waren. Niet omdat hij zwak was, maar objectief gezien. Een situatie waarin een mens, een gewoon mens in ieder geval, heel erg zwak zou zijn. En als hij daarop wordt aangevallen, dan kun je toch wel nagaan hoeveel succes, hoeveel meer succes de duivel zal hebben bij anderen die niet zo zijn als de Heer Jezus. En zelfs bij kinderen van God. Want als je in een zwakke, kwetsbare situatie komt, ga je makkelijk voor de bijl. Ik las ooit van een heel bekende kerkvader. Ik meende dat Thomas van Aquino was. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want er was toen eigenlijk niet zozeer vervolging. Het zal een ander geweest zijn. En men wilde hem ten val brengen. En dat deed men door hem op te sluiten in een kamer waar ook een mooie, blote dame aanwezig was. En men dacht, zo'n man als hij, die moet toch voor zo'n dame voor de bijl gaan. En het verhaal vertelt dat die kerkvader zo boos was, maar ook zich zo kwetsbaar voelde, dat is heel belangrijk, dat hij de stoel nam die daar stond en op die begraven vrouw begon in te slaan. Je zou zeggen, die vrouw kon het ook niet helpen, die was ook maar ingehuurd voor deze job. Maar dat was zijn manier om als het ware zijn eigen zwakheid te overwinnen. Hij dacht, als ik niets doe, ga ik voor de bijl. En hij begon op haar in te slaan, zodat men moest ingrijpen om die vrouw uit zijn klauwen te verlossen. Het is goed als je weet van jezelf, in deze situatie ben ik zwak. Het zou nu mis kunnen gaan. En dus roep je, Heere, help. En dan zien we dat het leger tegen die Amalekieten ten strijde moet trekken onder leiding van Jozua. Punt 1, dat is merkwaardig, want een paar hoofdstukken eerder, bij de doortocht door de Schelfzee, had God gezegd, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. We hebben het al eens eerder over gehad in een van deze avonden. Nou, dat is toch een fantastisch idee, nietwaar? Als we nou deze avond daarmee konden afsluiten, ik zal voor u strijden en jullie hoeven alleen maar met armpjes over elkaar toe te kijken. Want het was in feite zo. Ze stonden op de andere oever van de Rode Zee. En Egyptenaren trokken daarheen. En de Heer trok het oordeel over hen. Het water stortte zich over hen heen. Israël hoefde alleen maar toe te kijken. Maar zo ging het niet altijd. Zo ging het bijna nooit. Zo ging het alleen bij de verlossing uit Egypte. Als het gaat om onze verlossing uit de macht van zonde, Satan en dood en wereld, dan voert de Heer Jezus die strijd alleen. Dat is de strijd die hij op het kruis heeft volvoerd en daarin zijn wij geen partners. We hebben daar part nog deel aan bijgedragen. Die strijd heeft hij alleen gevoerd. En als je dan deel aan de Heer Jezus krijgt, dan zegt hij zo, welkom in de strijd. Want die ene strijd die heb ik voor jou gevoerd. Maar alle andere strijd die zul je zelf moeten voeren. Maar met mijn kracht. Dus hij levert ons niet aan de wolven uit. Of aan de leeuwen. Hij zegt nee, je zult moeten strijden. Maar ik ben daarin aan jouw kant. Eerst heb ik voor jou gestreden. En nu ga jij strijden, maar in mijn kracht. Daarvoor geeft hij ons de Heilige Geest. En trouwens ook zijn woord om ons de weg te wijzen, de richting aan te geven. Dus Jozua moest erop uit. Met de krijgslieden van het volk moesten ze de strijd aanbinden tegen Amalek. Dat werd niet van hen afgenomen. De Heere God zei toen niet, jullie moeten toekijken. Ik zal strijden en jullie moeten stil zijn. Maar tegelijkertijd zie je in dat prachtige verhaal dat die strijd van Jozua eigenlijk op zichzelf niet voldoende was. Want ze leken het onderspit te delven en Mozes gaat de berg op en strekt zijn handen ten hemel om voor hen te bidden. En zo gauw hij begint met de voorbeden, dan gaat het weer beter met de strijd. Dan worden zijn armen moe en die zakken weer en zijn gebed neemt af in kracht en dan haalt Amalek weer de overhand. Spannende vraag. Wie heeft nou eigenlijk die strijd gewonnen? Dat is een wonderlijk samenspel. Jozua kon niet zeggen, oh, Mozes bidt op de berg, dus we hoeven niks meer te doen. Alles komt goed. Nee, ze moesten nog steeds strijden. Sterker nog, naar de mens gesproken, werd het van hun overwinning afhankelijk gemaakt of het goed zou komen met Israël, ja of nee. Tegelijkertijd zeggen we, nee, de strijd wordt daar gestreden op de berg. En Mozes is daar zwak, anders hoefden zijn armen niet te zakken en zou die niet de hulp van Aaron en Hur nodig gehad hebben. Maar Mozes is daar een beeld van de Heer Jezus. Hij zegt tegen Petrus, in Lucas 22, de Satan heeft zeer begeerd jullie, meervoud, te ziften als de tarwe. Normaal als een boer de tarwe zift, dan doet hij dat om de tarwe over te houden en het kaf kwijt te raken. Dat is de normale orde. Satan zift ook, maar dan met het omgekeerde. Hij wil van de tarwe afkomen en alleen het kaf overhouden. En daarmee bij de Heer God aankomen en zeggen, kijk eens even wat ik bij deze persoon gevonden heb. Kaf, en verder niks anders. Satan heeft zeer begeerd jullie te ziften als de tarwe. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb voor jou gebeden. Voor jou, omdat hij wist dat Petrus heel bijzonder in die strijd zou staan. Ik heb voor jou gebeden, opdat jouw geloof niet zou ophouden. Het mooie is dat daar de Heer Jezus niet bidt tijdens die strijd, maar al voor die tijd. Hij heeft voor die tijd al gebeden dat Petrus stand zou houden. En dat is heel bijzonder. Wij moeten strijden en we hoeven dat niet in eigen kracht te doen. Dat betekent dus aan de ene kant niet, we hoeven niet meer te strijden. Hij doet het allemaal. Maar aan de andere kant betekent het ook niet dat wij voor die strijd onze eigen kracht moeten aanspreken. Het is alleen in zijn kracht dat het mogelijk is. En dat is heel bijzonder. We hebben elke dag met die aanvallen van de Satan te maken. De ene keer valt je dat veel meer op dan de andere keer. En altijd vindt hij in onze mond groot. Dat is het grote verschil met de Heer Jezus. In de Heer Jezus was niet die vijfde kolonne. Die machten die in hem waren en die eigenlijk aan de kant van de duivel stonden. Dat is bij ons wel zo. We hebben dat zondige vlees. Vandaar dat het vaak ook niet veel uitmaakt of je nou zegt ik strijd tegen de zonde of ik strijd tegen de duivel. Want de duivel maakt gebruik van jouw zondige vlees. Ik geloof in het Messiaanse Rijk, als de duivel gevangen zal zitten, zullen heel veel mensen nog steeds dat zondige vlees hebben. Maar het wordt een beetje in slaap gesust. Maar als aan het eind van de 1000 jaren de Satan wordt losgelaten, zegt de Openbaring 20, dan ineens zijn ze er allemaal weer. In rebellie tegen de Heere God. Want zelfs die 1000 jaar vrede en gerechtigheid hebben hun harten niet veranderd. En de duivel hoeft er maar even aan te pas te komen. En die zondige natuur in hen alles speelt weer op en ze komen in opstand tegen God. Dat is die wisselwerking tussen de duivel buiten ons en het zondige vlees in ons. Goed, nu gaan we naar een ander kwadrant in dat bekende vierkant. En dat is dat het land gaan veroveren. Daar weten een heleboel christenen niks van. Die weten alleen maar de wandel door de woestijn. Ze zijn uit Egypte verlost, dat weten ze dan wel. En ze zijn op weg, denken ze, naar de hemel. Dat is dan het beloofde Canaan. Heel wat Negro spirituals gingen ook op die manier. Ja, je gaat over Jordan en dan kom je in het beloofde land en dat is dan de hemel. En die arme slaven waren natuurlijk zeer verlangend om zo deze aarde te verlaten en zo in de hemel te komen. Maar ik geloof helemaal niet dat Canaan een beeld van de hemel is. Waarom zou je anders strijd moeten voeren om Canaan te veroveren? Nee, Canaan is heel wat anders. Canaan is wat er staat in Efeziërs 1 vers 3. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar als je ze niet verovert, dan heb je er niks aan. Je moet het persoonlijk in bezit nemen. Het is als wanneer je bij de notaris komt en die zegt, meneer, ik heb goed nieuws voor u, u hebt een fantastisch landgoed geërfd. Alleen is een klein probleempje, er woont een draak in, die moet u nog even daar verjagen. En daar ben je dan jaren mee bezig. Maar je weet als die verjaagd is, ik heb dat erfgoed wel, het is al nu al mijn bezit op papier. Maar het wordt pas mijn geestelijk eigendom als ik die tegenstander daar verjaagd heb. Het Kanaan is een beeld, ik heb straks al verbonden met het Koninkrijk Gods, zo kun je het ook zeggen. Je kunt het ook verbinden met al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. De meeste christenen weten niet hoe rijk ze zijn. Ze weten dat ze gerechtvaardigd zijn door het geloof en dat ze vergeving van zonde hebben en daar zijn ze al heel erg blij mee. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Dat ze meer ook eigenlijk geen wensen hebben. Ze hebben geen pretentie om meer te weten te komen. Terwijl de Heere God zegt, luister, ik heb hier fantastische cadeaus. Je moet ze alleen nog uitpakken. Nee, Heere God, ik ben zo bescheiden. Ik ben heel tevreden met de rechtvaardiging en de vergeving. Meer hoeft niet. Dat is eigenlijk een klap in zijn gezicht. Maar die gezegeningen in het beloofde land, die moet je wel veroveren. Ik herinner me ooit achter het ijzeren gordijn had ik dat in een toespraak gezegd. En die toespraak ging eigenlijk over een heleboel andere dingen. En toen zeiden ze na afloop tegen mij, oké, je moet een keer terugkomen en dan moet je precies vertellen wat al die zegeningen in het beloofde land zijn. Met andere woorden, je komt er niet zo makkelijk vanaf. Je kan al wel zeggen, we moeten al die zegeningen in het beloofde land veroveren. Maar dat kom je dan maar een keer vertellen. En dat heb ik ook gedaan. 3 avonden lang heb ik daarover gesproken. In Oost-Berlijn, ik weet het nog precies. De laatste avond was ik zwaar ziek, ik had koorts. En ik werd bij de overgang van Oost- naar West-Berlijn gevangen genomen, omdat ik een brief bij me had, die ze niet vertrouwden. Nou ja, gevangen, ik werd opgesloten in een kamer en verhoord. En intussen had ik 39 graden koorts. Ik voelde mij tamelijk beroerd. Maar het is allemaal goed gekomen, dankzij Mozes op de berg. Maar het hoort er wel even bij. Maar waar het me vooral om ging is dat ik ineens met een glimlach moest terugdenken aan dat verzoek. Vertel nou maar eens wat zijn alle geestelijke zegeningen. En ik wou eigenlijk wel dat zoveel van mijn lieve broeders en zusters die preek hadden kunnen horen, niet omdat ik ze hield. Maar je zou zo graag willen dat de mensen zouden weten van de zegeningen in het beloofde land. En niet alleen maar Sjokker de woestijn op weg naar Kanaan. En tenslotte kom je dan bij de doodsrivier, de Jordaan en dan ga je de hemel binnen. Nee. Om Kanaan te veroveren, moet je strijd voeren. Het begin gaat weer makkelijk. Je gaat door de Jordaan, dat wordt allemaal voor je geregeld, je hoeft niks te doen. Zelfs Jericho, dat komt nog met een, als een makkie. Goed, je moet 13 keer om de stad lopen, 6 keer, 1 keer en dan nog de laatste dag 7 keer. Maar dan vallen die muren allemaal vanzelf, je hoeft alleen maar te juichen en te jubelen. Maar dan, er komt Ai. En er sterven 36 man van Israël. Nou, dat wordt opgelost. Maar dan komt Gibeon, weer een andere list. En tenslotte moeten ze tegen al die koningen van Kanaan strijden. En je zou weer denken, de Heere God maakt ze dat toch makkelijk. Die zegt, ik zal voor u strijden. In zekere zin was dat ook zo. Want bij die strijd vallen er een soort meteorieten uit de hemel op die andere vijanden neer. Dus de Heere God heeft wel geholpen. Maar strijden moesten ze. Je krijgt het niet voor niks. Strijden word je sterk van. Strijden helpt je om meer van jezelf te leren kennen, meer van God te leren kennen, meer je vijand te leren kennen. En het geeft je des te grotere voldoening. Wat je veroverd hebt door strijd, dat geeft des te meer voldoening dan wanneer je het cadeau gekregen hebt. Daar ben jij de initiatiefnemer. Het volk van God, onder leiding van de Heere God, bepaalde, nu gaan we het beloofde land binnen. En Jericho moest er maar klaar voor zijn. En al die koningen. Jij valt aan. En nu is het de Satan die zich moet verdedigen. Jij valt aan. Je zegt, ik heb besloten om kennis te nemen van mijn zegeningen. Hoe doe je dat? Dat doe je door Gods woord te bestuderen onder leiding van de Heilige Geest. Daar moet je tijd voor vrijmaken. Soms moet je daar geld voor vrijmaken, want je hebt daar studiemiddelen misschien wel die je daarbij moet gebruiken. Want zo makkelijk is de Bijbel nou ook weer niet. Je moet tijd voor vrijmaken, terwijl je gezin je opslokt. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En de duivel zegt elke keer, je hebt eigenlijk geen tijd, joh. Je hebt eigenlijk geen geld om boeken te kopen. Je hebt dit niet, je hebt dat niet, doe dat maar niet. Je komt vanzelf in de hemel, ook als je al die geestelijke zegeningen niet hebt veroverd. Je komt best in de hemel hoor. Je hoeft alleen maar te geloven dat je gerechtvaardigd bent door het geloven, dat je zonden vergeven zijn. En dan is alles goed. Denk dan eens aan al die christenen in Nederland die dat zelfs niet eens weten. Wat fijn dat jij dat dan wel mag weten en dan moet je ook eens een keer tevreden zijn. Wie praat daar? De duivel. Dat is eigenlijk niet zozeer als een brullende leeuw zoals die op Israël afkwam in de vorm van Amalek. Dit is de engel des lichts. Dit is er genoeg, joh. Hoeveel christenen zijn er niet? Die zeggen, waar al die studie? Ik zal nergens van nodig. Ik ben een kind van God. Ik ben vergeven van de zonde. En verder leven ze eigenlijk voor zichzelf. In grote lijnen. Nee, dit is een offensieve strijd. En jij zal moeten veroveren als je wat wil bezitten. In Jozua 1 zegt de Heere God al tegen zijn volk. Ik zeg het nou met mijn eigen woorden. Ik geef jullie het hele land. Maar het wordt pas je geestelijk eigendom als je je voet erop zet. Niet één keer, maar bij wijze van spreken elke vierkante meter. Het wordt jouw eigendom als je je voet erop gezet hebt. Daarom heeft Israël dat ook nooit helemaal voor elkaar gekregen. In Richteren 1 zie je dat grote lappen aan de Filistijnen bleven. Ze hadden niet de puf en de energie om daar ook nog hun voet op te zetten. En dus lukte het niet. En moesten ze elke keer weer tegen die Filistijnen vechten tot aan de koning David aan toe. Waarom? Omdat ze in het begin niet rigoureus genoeg waren geweest om die Filistijnen een kopje kleiner te maken en hun land te claimen. De duivel zorgt er wel voor dat we daarin tegengehouden worden. Tenzij dat je ja, ziet op die ene, daar in Jozua 5, weet u nog? Want Jozua denkt, wat moet dat nou met Jericho? Dat is wel een hele klus, dat was het ook. En dan komt hij daar iemand tegen. Een engelgestalte. Hij zegt, wie bent u? Bent u van ons of van de vijand? Want hij herkende hem niet meteen. En dan zegt hij, ik ben het vorst van het leger van de Heer. Eigenlijk denk ik dat het de Heer Jezus was, voor zijn menswording, in deze engelgestalte, zoals hij zo vaak optreedt als de engel des Heeren. En hij zegt als het ware tegen Jozua, hoef niet bang te wezen. Jij moet strijden, zeker. Je kunt niet aan de kant gaan zitten met je armen over elkaar. Maar je hebt mij aan je kant staan. En ik heb een heel leger dat onzichtbaar is. En met dat leger ga jij de overwinning behalen. U kent die geschiedenis uit het leven van Elia. Maar Elisa, die toen nog een leerling was. Nee, andersom, sorry, neem me niet kwalijk. Elisa was het en die had een leerling die we niet met name kennen. En die leerling zegt, jongen, het is wel gevaarlijk. Assyrië, hoe moet dat nou? En kijk nou, zo'n geweldig leger en wij hebben maar eigenlijk een heel bescheiden legertje. Heel bekend. Oh, ja, maar. Die christenen zo goed kunnen uitkramen. Oh ja, maar. En dan zegt Elisa een simpel gebed. Heer, open zijn ogen. En dan gaan zijn ogen open voor de geestelijke werkelijkheid. En wat ziet de knecht dan? Dan ziet hij dat de bergen rondom vol vurige wapens, wagens en paarden zijn. Is dat niet geweldig? Af en toe zou ik ook wel willen. Dat iemand zei, open zijn ogen, Heer, omdat hij ziet hoe dat nou verder zal gaan in deze wereld. Ik vind 2019 wel een beetje eng jaar. Voor degene die later naar deze opname luisteren. Het is de avond dat er gestemd wordt over de Brexit in het Engelse parlement. Misschien wordt er tussen ook wel over de shutdown in Amerika gesproken. En ik zou nog een heleboel andere dingen kunnen opnoemen. Beetje eng jaar. Niet dat ik nou zo bezorgd ben, maar af en toe zou ik het wel willen zien. Heer, open mijn ogen om al die vurige wagens en paarden te zien. Die aan de kant van God staan om de geestelijke strijd tot een goed einde te brengen. Dat is de strijd tegen de vijand. Ik wil eindigen in kort met een derde voorbeeld uit het Oude Testament, uit Daniël 10. Heel kort. Daniël heeft daar een simpel gebed. Namelijk of de Heere God hem wil openbaren hoe het met zijn volk afloopt. Het was trouwens zo'n eenvoudig gebed helemaal niet hoor. Dat betekent eigenlijk een heel, heel diep inzicht. Hoe gaat het aflopen met Israël? Waar gaat dit allemaal naartoe? En dan zie je later in het verhaal, niet meteen, dat de Heere God op hetzelfde moment een engel stuurt om Daniël in te lichten. Maar die engel wordt 3 weken tegengehouden door de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Dat weet Daniël niet. En Daniël had kunnen doen wat wij ook gemakkelijk geneigd zijn te doen. Na 1, 2, 3, 4, 5 dagen. Nou, het helpt allemaal niks. Er verandert helemaal niks. Ik hou maar op met bidden. Dat doet hij niet. Als je het uitrekent, kun je zien dat hij vlak voor Pasen was begonnen te bidden. Voor Pesach, het Joodse paasfeest. Ze kwamen bij hem: Daniel, kom je niet om de sedermaaltijd mee te vieren? Nee, zei, ik heb een gebedsactie, ik kan niet komen. Denk erom, twee keer in het Nieuwe Testament lezen we over strijden in de gebeden. In Efeze 6, dat krijgen we later nog bij de wapenrusting, en ook nog in Kolossenbrief, Epaphras, zegt Paulus, die voor u strijdt in de gebeden. Kent u dat strijden in de gebeden? Dat veronderstelt dat er geestelijke machten zijn die jouw gebeden proberen te verhinderen. Er is lief voor je vrouw, zegt Petrus in 1 Petrus 3, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Wauw, belangrijk advies. En dan zie je dat hij doorgaat met bidden. Ik heb wel eens het idee, als staat er niet bij, maar als Daniel opgehouden had naar bidden, na een week had hij gedaan, na twee weken, dan ga ik houden maar weer op. De anderen waren allemaal vrolijk aan het Pesach vieren en hij zat met te bidden, te vasten. En na drie weken komt dan eindelijk die engel met de tong op de schoenen. En dan ben ik dan eindelijk daar. Sorry, ik ben de eerste dag al naar je toegestuurd, maar ik ben drie weken opgehouden in de hemelse gewesten. Eerst door de engelvorst van de Perzen, later van de Grieken. Dat doet er nou verder allemaal niet toe. Het zijn gewoon geestelijke machten die hem hebben tegengehouden. Die niet wilden dat die boodschap bij hem zou uitkomen. Ik denk vaak dat ik tenminste nog niet zo gek veel weet van gebeden. Want strijden in de gebeden, aanhouden in het gebed. Met de overtuiging dat God zich graag laat verbidden. Dat lezen we 8 keer in de Statenvertaling. En de Heere liet zich verbidden. Geen enkele taal heeft dat woord, daar kunnen we trots op zijn. Alleen Nederlands heeft dat vreemde woord. Hij liet zich verbidden. Andere talen zeggen, hij liet zich overhalen om te doen wat gevraagd werd. Dat is echt bidden. Als je gelooft, zoals mijn gereformeerde hoofdonderwijzer dat zei, dat alles door God al bepaald is voor de grondlegging der wereld, dat alles al vast ligt, zul je nooit leren bidden. Want wat je vraagt, dat ligt toch al vast. Of je krijgt het wel, of je krijgt het niet. In beide gevallen ligt van tevoren al vast of je het krijgt, of dat je het niet krijgt. Zelfs jouw gebeden zijn van tevoren allemaal al bepaald. Je bent eigenlijk alleen maar bezig een schaakwedstrijd na te spelen. Er is niks nieuws aan, alles ligt al op papier vast. In de raad van God. Zulke mensen leren nooit strijden in de gebeden. Strijden in de gebeden betekent, ik hou vol, tot op een dag mijn gebed in vervulling gaat. Lucas 18. Die weduwe die bij die onrechtvaardige rechter elke dag blijft aandringen. En die man zegt tenslotte, want daarom is die onrechtvaardige rechter. Als ze doorgaat, dan slaat ze me nog een keer in het gezicht. Laat ik dan maar doen wat ze zegt. Nou, zegt de Heer Jezus, als dat al geldt voor onrechtvaardige rechters. Hoeveel te meer geldt dat voor mijn Vader die in de hemel is. Zal hij dan niet de gebeden verhoren van hen die dag en nacht tot hem bidden. Dat doet ook bij de strijd tegen de duivel. Maar het zou wel heel jammer zijn als we blijven staan bij het eerste deel van deze toespraak. Alleen maar je verweren, alleen maar je verdedigen, alleen maar de vijand op een afstand proberen te houden. Met de kracht van God, maar toch. Strijden in de gebeden betekent dat jij het initiatief in handen neemt. En wat voor zaken het ook mogen zijn, als de Heer God je niet op je hart bindt, dan houd je aan in het gebed. Zoals Paulus dat ook meermalen zegt, houd aan in het gebed. Hou vol. Want dat ligt niet allemaal van voor de grondlegging van de wereld vast. Daar zou ik u vele voorbeelden van kunnen noemen, maar de tijd snelt daarheen. Daarom laten we het hierbij. Ook dat is een strijd in de hemelse gewesten. We komen er nog wel op terug, denk ik, bij de wapenrusting, want daar vind je dat vers ook. Maar ik vind het een prachtig voorbeeld. 3 voorbeelden uit het Oude Testament. Geestelijke strijd tegen de vijand van de zielen, maar in Gods kracht. En met jouw volhoudingsvermogen. En daar heb je ook godskracht voor nodig. Ga je de overwinning behalen. God zegen zijn woorden.